toch een keer tijd om te beginnen. Laat ik beginnen met u allemaal hartelijk welkom te heten op deze bejaardenmiddag in de adventstijd, vlak voor de kerstdagen. Het is een beetje gewoonte om in deze tijd van het jaar altijd een bejaardenmiddag te houden. Het is een bejaardenmiddag met geen bijzonder programma. Vorige keer zijn er wel eens dia's vertoond, maar vandaag houden we het gewoon onder ons, zonder dat we er vreemdelingen bij hebben. En dan bedoel ik met die vreemdelingen natuurlijk niets verkeerds, maar ik bedoel alleen maar dat we onder ons zijn. Ja, de bejaarde kring is aardig groot vandaag, dat is wel eens kleiner geweest. Het is een voordeel dat er dan ook nog een aantal mensen bij komen die eigenlijk nog niet tot de bejaarden gerekend kunnen worden, wat hun leeftijd betreft, maar die toch ook zich goed aan kunnen passen, denk ik, te midden van de bejaarden. Ja, het is de eerste keer dat je er bent, Gerrit, geloof ik. Ja. No. Ja. Nou, het is altijd gezellig onder elkaar hier, nietwaar? Ja. Maar laten we eerst eens wat gaan zingen, Psalm 72. Psalm 72, het vierde en het vijfde en het zesde vers. Het rechtvaardig volk zal welig groeien. Het woeste volk zal voor hem knielen en ja, elk der vorsten zal zich buigen. 4, 5 en 6 van 72. We zullen samen de 72e psalm lezen. Psalm 72. Voor Salomo, o God, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan de zoon des konings. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. De bergen zullen den volken vrede dragen, ook de heuvelen met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen des volks richten, hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen en de verdrukker verbrijzelen. Zij zullen u vrezen, zolang de zon en de maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht. Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de druppelen die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede totdat de maan niet meer zij. En hij zal heersen van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen en zijn vijanden zullen het stof lekken. De koningen van Tarsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen. De koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen. Alle heidenen zullen hem dienen. Want hij zal de nooddruftige redden die daar roept. Mitsgaders de ellendige en die geen helper heeft. Hij zal de arme en nooddruftige verschonen en de zielen der nooddruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. En hij zal leven en men zal hem geven van het goud van Scheba en men zal geduriglijk voor hem bidden, de ganse dag zal men hem zegenen. Is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon, en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid. Zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden, en zij zullen in hem gezegend worden, en alle heidenen zullen hem welgelukzalig roemen. Geloofd zij de Heere God, de God Israëls, die alleen wonderen doet, en geloofd zij de naam zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid, en de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen. De gebeden van David, de zoon van Isaï, hebben een einde. Wij zullen samen eerst om Gods zegen vragen. Ja, Heere, om uw zegen mogen wij u komen bidden, nu gij ons in deze middag samenbrengt en nu we als bejaarden bij elkaar mogen zijn om in deze middag toch ook weer bezig te zijn met dat evangelie van uw genade. Heere, het is ook toch vandaag nog weer de bedoeling om samen een gedeelte van uw woord te beluisteren, er met elkaar over na te denken en ook nu te zoeken tot een recht verstaan van dat evangelie te komen. Heere, wat is het een zegen dat we altijd nog in een vrij land leven, een land waarin het ons ook in vrijheid toegestaan is om uw woord te overdenken en daar met elkaar over te spreken. Een land waarin het mogelijk is, Heere, om u naar uitwijzen van ons geweten en vooral naar uitwijzen van uw woord ook te dienen. Maar Heere, hoe groot het voorrecht ook is om in zo'n land te leven, het is niet genoeg. Het is ook niet genoeg om samen te komen in uw huis, om samen te komen op een bejaardenmiddag, om een meditatie te houden en ernaar te luisteren. Het is niet genoeg, Heer, als we uw woord in onze handen nemen en als we het lezen, ook persoonlijk thuis. Het zal er toch voor ons allemaal omgaan dat wij dat woord van u leren kennen als een kracht Gods tot zaligheid. En dat is het, maar dat is het alleen voor een ieder die gelooft. En u hebt het onszelf gezegd, Heere, in uw woord, dat het ook mogelijk is dat het woord en de prediking daarvan ons geen nut doen, dan namelijk als het met het geloof niet gemengd is. En wat weten we van de kracht van uw woord als we voortleven met een ongelovig hart? Wat weten we ervan, Heere, tenslotte wie gij zijt en wat gij doet als ons hart voor u niet open staat? En als wij persoonlijk geen kennis aan u en aan uw wegen hebben, kunnen we het allemaal toestemmen en het ermee eens zijn en het beamen en zeggen zo is het en zo moet het. Maar dan gaat het ons nog voorbij en dan zijn wij niet meer dan hoorders van uw woord en dan kennen we de kracht van dat evangelie niet. Heren, als het zo nog altijd is, ook al zijn we dan al op hoge leeftijd wellicht gekomen, als het altijd nog zo is dat ons hart voor uw woord gesloten is gebleven, en als we het alleen maar met ons verstand wat kennen en ook toestemmen, ach, dan zou u nog vandaag verandering kunnen brengen. Dan zou u het vandaag nog kunnen indragen in onze harten, en dan zou u er zelfs ook nog een bejaardenmiddag voor kunnen gebruiken om ons tot waarachtige kennis van u en van uw genade te brengen. Heere, dat zou ook nog een grote zegen zijn. Een wonder van uw almacht, maar ook van uw genade. Heere, wilt u het werken? Wilt u in ons midden zijn? Wilt u uw wonderen nog heerlijk maken? Wilt u uw evangelie nog tot zegen stellen? En wilt u degene die van dat woord en van die genade daarin gepredikt geen vreemdelingen zijn, maar meer en meer vervullen met waarachtige liefde tot u, wederliefde, met een hartelijke verbondenheid aan u, Heere, geef dat alle die u vrezen toch ook vervuld mogen zijn van een diep besef van het wonder dat gij aan hen wilde denken en dat gij hen wilde bezoeken met uw heil. Want daar zal niemand van uw kinderen zijn, Heere, die kan zeggen dat hij het ernaar gemaakt heeft. Het zal altijd weer zijn, Heere, waarom was het op mij gemunt? Het wonder dat gij naar zondaren vraagt, dat gij ze opzoekt, dat gij begint en dat gij het werk dat u begonnen bent ook voortzet en voltooien zult. Het wonder daarover zal de ziel toch als het goed is steeds weer tot aanbidding brengen. Want dan zijt gij het, Heere. Zijt gij het die het gedaan hebt, maar dan zijt gij het ook die het verdient om geëerd en gedankt te worden. Geef ons zo met elkaar een gezegend uur hier bijeen en wilt u uw genade verheerlijken, ons bewaren voor de zonde. Ook zij met hen die hier niet konden zijn, die wellicht wel graag hadden gewild, maar die vanwege de lichamelijke gesteldheid of andere oorzaken niet konden. Heere, denk aan ons allen en bezoek ons nog met uw heil, om de verdiensten van de Heere Jezus Christus, die grote koning, die leeft en regeert tot in eeuwigheid. Amen. Ik heb met u gelezen de 72ste psalm en dat is een psalm die toch wel erg past in de weken die wij nu met elkaar beleven, de zogenaamde adventsweken. Als we in deze adventsweken naar het woord van God grijpen, dan zoeken we onwillekeurig naar die gedeelten in het woord van de Heere die ons ook van de komst van de Heere Jezus spreken. En als we dan in het Oude Testament zoeken, dan zijn er inderdaad heel wat plaatsen die ons spreken van de komst van hem, die komst die beloofd wordt. Denk maar aan de Messiaanse profetieën, Want een kind is ons geboren, of er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. En dergelijke woorden die velen van ons in onze jeugd al uit het hoofd geleerd hebben, als teksten waarin ons de komst van de Messias voorspeld werd, of gedeelte waar het gaat over het werk van de Messias, zijn lijden bijvoorbeeld. We denken aan het 53ste hoofdstuk van Jesaja. Maar in het Oude Testament komen wij ook steeds weer die gedachte tegen dat hij, die door de Heere beloofd is aan de vaderen, koning zal zijn. En een groot koning. Ik hoef u al die schriftgegevens niet te noemen. Het komt trouwens ook allemaal nog weer terug in de boodschap die de engel Gabriël brengt, als hij aan Maria aankondigt dat uit haar de beloofde geboren zal worden. En dan zegt Gabriël er immers bij: en God zal hem geven de troon van zijn vader David. En hij zal koning zijn tot in eeuwigheid, en aan zijn koningschap zal geen einde wezen. Dus dat thema dat in het Oude Testament al is begonnen, dat wordt door de engel Gabriël opnieuw genoemd: Christus, de geboren zaligmaker, zal koning zijn uit het huis van David. En zo vinden we het ook in het tweede hoofdstuk van Lucas. Als de engel aan de herders verschijnt, dan wordt door die engel ook gesproken over de stad Davids. En dan wordt door die engel gesproken over Christus de Heere. En zo is daar steeds weer in het advent en in het kerstevangelie die gedachte van het koningschap van de Heere Jezus Christus. Wel nu, we vinden dat ook terug in de 72ste psalm. Die, en dat is niet helemaal met zekerheid te zeggen, maar waarschijnlijk toch wel een van de laatste psalmen geweest is die we van de hand van koning David hebben. Hij staat wel niet aan het einde van het psalmboek, maar wat dat betreft, wat de historische volgorde betreft, staan de psalmen in het psalmboek misschien wel door elkaar heen. Maar juist ook vanwege die toevoeging aan het eind van deze psalm zouden we best de conclusie mogen trekken dat hiermee eigenlijk Davids dichtwerk en Davids gebedswerk aan het einde gekomen is. En dat past ook heel goed als wij letten op de inhoud van deze psalm. Het is een psalm die David gemaakt heeft met het oog op zijn zoon Salomo, die hem is opgevolgd. En u weet, Salomo is tot koning gezalfd terwijl David nog leefde. Dat gebeurde meestal niet. Meestal stierf de koning en werd hij daarna opgevolgd door zijn zoon, die dan ook pas daarna, na de dood van zijn vader, tot koning gezalfd werd. Maar bij Salomo ging dat anders. En dat was vanwege die poging van Adonia om nog tijdens het leven van zijn vader David het koningschap naar zichzelf toe te halen. En toen is eigenlijk tamelijk haastig de zalving van Salomo gebeurd. Terwijl David nog leefde, een oud man was, een zwak man was, met allerlei gebreken van de ouderdom, heeft David dan toch bevel gegeven dat nu zijn zoon hem al zou opvolgen. David heeft daarmee eigenlijk afstand gedaan, is teruggetreden, achteruit gestapt ter wille van zijn zoon, van wie hij wist dat het Gods keus was. Zoals David in de tijd zelf ook Gods keuze was geweest, want al was hij de jongste van 8 zonen van Isaïe, God had zijn oog toch op hem geslagen en hij moest gezalfd worden te midden van zijn broederen. Zo wist David nu ook met innerlijke zekerheid dat vanuit al zijn zonen de Heere Salomo had uitgekozen en dat die op zijn troon zou zitten. Wel nu, gehoorzaam aan dat bevel van de Heere en geleid door zijn innerlijke overtuiging, heeft David dan ook bevel gegeven om Salomo te laten zalven en tot koning te laten aanstellen. En niet onwaarschijnlijk, bij deze gelegenheid is de geest van koning David verlicht en verhelderd geweest. En heeft hij deze psalm, die eigenlijk een gebed is, samengesteld. Een gebed, zei ik, maar meer dan een gebed. Het is een gebed waarin David ook tot de belijdenis komt. Het is een gebed waarin David ook tot de profetie komt. Want de geest der profetie is in hem en op hem. En als hij voor Salomo en diens regering bidt, dan spreekt hij over Salomo heen, over zijn grote zoon, de Heer Jezus Christus. En allerlei dingen die hij Salomo toewenst, allerlei zaken die hij van God voor Salomo afbidt, die ziet David profetisch in vervulling gaan als hij denkt aan de Heer Jezus Christus, die straks koning zal zijn. Zeker, Salomo is koning geweest en de Heere heeft heel wat van dit gebed dat David heeft gebeden willen verhoren, maar toch ook weer lang niet alles. En Salomo is ook een mensenkind gebleven met alle gebreken en met alle zonden. We weten dat uit wat de schriften er ons van vertellen. En als het erop aankomt, dan moeten wij bij Salomo ook zeggen hoe veelbelovend hij bijvoorbeeld geweest is en hoe wijs hij geweest is en hoeveel goede dingen hij ook gedaan heeft voor zijn volk en hoeveel wijze spreuken hij ook achtergelaten heeft, waar we vandaag de dag nog onze winst mee kunnen doen, verlossen kon hij niet. Het is waar, in zijn tijd, in zijn dagen, hebben de bergen vrede gedragen, zoals er in vers 3 staat. En de heuvelen met gerechtigheid. Salomo, de vredevorst, heeft mogen regeren in een tijd waarin er geen oorlog was. En als vredevorst mocht hij zijn volk ook leiden naar de inzettingen des Heren. En als vredevorst mocht hij ook de tempel des Heren bouwen. Maar toch, als wij letten op die regering van Salomo, dan zien we dat daar ook allerlei gebreken aan kleven. En al waren er zegeningen en al woonden ze in vrede en ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, er was toch geen volmaakt recht onder het volk. Er was toch geen volmaakte vrede onder het volk. Er kwamen ook in Salomo's dagen nog misstanden voor. En het blijkt wel, als Salomo straks gestorven is, dan komen ze bij zijn zoon Rehabiam vragen of hij het juk alstublieft een beetje lichter wil maken. Salomo heeft het volk toch wel behoorlijk onder de zwaarte van de belasting laten buigen. En Salomo heeft vooral aan het einde van zijn leven het volk toch ook wel laten lijden, omdat hij alleen voor zijn eigen hofhouding zoveel nodig had, wat helemaal niet nodig was, als hij zelf naar Gods inzettingen geleefd had. En vandaar dat hoeveel er in deze psalm ook betrokken kan worden op Salomo, het eigenlijke van dit lied toch niet op Salomo van toepassing is geweest. Hij heeft ook wel geregeerd over een groot rijk, maar zijn rijk is toch ook weer niet zo groot geweest als dat David hier voor hem heeft afgebeden, van zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. Nee, zo groot is het rijk van Salomo nooit geweest. Het is wel waar dat er koningen geweest zijn die gekomen zijn om Salomo's wijsheid te zoeken. En met name de hier ook genoemde koning of koningin van Sheba, die kwam van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen. Maar voor zover wij weten, zijn het lang niet alle koningen geweest en alle machthebbers die gekomen zijn om vereringen toe te voeren, en hebben lang niet alle groten der aarde zich voor Salomo gebogen en hebben alle heidenen hem niet gediend. Nee, als het erop aankomt, dan blijft toch ten diepste de hele vervulling van deze psalm nog liggen voor een die na hem komt. En dan dat andere punt, wat David hier ook naar voren brengt. Hij zal de nooddruftige redden die daar roept, mits schaders de ellendige en die geen helper heeft. Nou, we weten uit Salomo's regering dat hij dat ook gedaan heeft, tot op zekere hoogte. Ik hoef u alleen maar in herinnering te roepen die geschiedenis van die twee vrouwen die met hun kinderen tot Salomo kwamen. De een met een levend en de ander met een dood kind. En die echte moeder was een van de verdrukten en een van de ellendigen die geen helper had. Want waar moest ze recht zoeken en wie zou haar ooit haar levende, haar eigen kind teruggeven? Wie zou kunnen bewijzen dat datgene wat die andere moeder, die moeder van dat dode kind, zei, niet de waarheid was? Maar Salomo heeft, dankzij de wijsheid Gods die in hem was, die ellendige die geen helper had kunnen redden. Maar dat was aan het begin van Salomo's regering. En toen heeft hij er waarschijnlijk wel meer geholpen. Toen heeft hij er waarschijnlijk wel meer gered. Toen hij zelf nog dicht bij de Heere leefde en in de vreze des Heere deelde. Toen heeft hij de armen en de nooddruftigen verschoond en de zielen van de nooddruftigen verlost. Van list en van geweld bevrijd. Maar als we de ontwikkeling in Salomo's leven nagaan, dan lijkt het niet onwaarschijnlijk om te zeggen, aan het eind van zijn leven zal hij daar niet meer zo druk mee geweest zijn. En zullen de mensen waarschijnlijk ook niet meer dat vertrouwen in hem gesteld hebben dat ze in het begin in hem stelden. En daarom ook dit gedeelte van de psalm blijft alweer liggen voor een die na hem komen zou. Nou, zo is het ook geweest. En zo heeft David profetisch mogen spreken over de zoon die hem opvolgde heen, van de Heere Jezus Christus. En als wij op hem letten en op wat de schrift omtrent hem openbaart, op wat hij is, op wat hij nog is, dan mogen we zeggen, ja, dan doet hij wat hier in deze psalm gezegd wordt. En dan zal hij doen wat in deze psalm geprofeteerd wordt. Hij zal nooit een van de nooddruftigen en van de ellendigen teleurstellen. Hij zal er nooit een die geen helper heeft ledig wegzenden. Hij zal altijd met liefde en zorg denken aan en zorgen, juist voor zulken die geen helper hebben, die beroofd zijn van alles waar ze zich misschien mee op de been hebben gehouden, maar die nu arm en ellendig geworden zijn. En zo wordt het ons in de schriften toch getekend. Armen, ach, hij heeft ze zalig gesproken. Zalig zijn de armen van geest. En Maria heeft het gezegd in haar lofzang. Armen heeft hij met goederen vervuld. Rijken heeft hij ledig weggezonden. De nooddruftigen en de behoeftigen, ze kunnen bij hem terecht. Heeft hij het niet getoond in zijn leven, tijdens zijn rondwandeling op aarde? Mensen die geen helper hadden. Denk maar aan, om maar een voorbeeld te noemen, aan die vrouw die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had en die veel geleden had van allerlei medicijnmeesters. En bij wie ze geen baat gevonden had, maar met wie het veel eer erger geworden was. Nu, wilt u een duidelijker voorbeeld van iemand die geen helper heeft? En dat was dan voor de lichamelijke noden. Goed, dat was voor de lichamelijke noden. Maar ze had geen helper, ze heeft het overal geprobeerd. En als ze maar weer de naam van iemand hoorde die misschien toch nog wat voor haar in haar ellendige omstandigheden doen kon, dan zocht ze de spaarcenten bijeen om opnieuw de reis te ondernemen, in de hoop dat ze nu misschien ergens baat zou kunnen vinden. En weer liep het op een teleurstelling uit en weer was ze er armer en ellendiger van geworden. Maar als zij van hem hoort, van die meerdere Salomo, als ze van hem hoort vertellen dat hij macht heeft om wonderen te doen, om genezingen te bewerken, om hulp te geven in de uiterste benauwdheid, dan waagt ze het En ze gaat naar hem toe en als ze van achteren komt en de zoom van zijn kleed aanraakt, dan mag ze het ondervinden wat hierdoor David al profetisch is voorzegd aangaande de Christus. Dan mag ze het ondervinden dat zij die geen helper heeft, door hem wordt gered. En niet alleen uit haar lichamelijke nood wordt gered, maar bovendien ook nog wordt gered van de geestelijke benauwdheid, van de ellende die over de mens gekomen is, omdat hij zondaar geworden is. Nou, dat is maar één voorbeeld. En zo heeft de Heere Jezus tijdens zijn wandelen op aarde er zo velen gered die geen helper hadden. Uit de lichamelijke noden, uit de aardse tegenspoeden en zorgen. Hij is geweest een helper in de dag der benauwdheid, maar meer nog, hij heeft ze gered van die geweldige geestelijke benauwdheid. Van dat list, van die list en van dat geweld dat hun ziel bedreigt. Van de vorst der duisternis die hen in zijn greep houdt en die hen nooit en nimmer zal willen loslaten. Maar hij, als die almachtige koning, hij heeft hun banden gebroken, hij heeft de strikken verbroken en hij heeft hen gered, hij heeft hen verschoond, hij heeft de zielen van de nooddruftigen verlost. En zo zijn er geweest toen in de dagen zijns vleeses en zo zijn er nog, ook nu hij ten hemel gevaren is, die hij nog door zijn almachtige kracht ontzet en bevrijdt uit de macht van de tiran, en die hij deelgeeft aan zijn genade. Ze zijn er ook vandaag, dankzij de trouwe zorgen van deze grote Davidszoon, nooddruftigen die hij zal verschonen. En nog is het waar en nog wordt het beleefd, het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. En dan heeft Salomo, ik stel me dat zo voor, toen dat bij hem allemaal wat weggezakt en weggeëpt was, de ijver voor de eer des Heren en voor de dienst des Heren, zijn liefde voor de verdrukte en voor de ellendigen onder het volk. Toen Salomo op zichzelf georiënteerd is geraakt en helemaal voor zichzelf ging leven en voor zijn hofhouding en voor zijn 1000 vrouwen, waar hij maar niet genoeg van kon krijgen, toen heeft hij al zoveel van die behoeftigen en van die armen teleurgesteld en op den duur gingen ze niet meer. Want ze wisten, zoals Salomo vroeger was, zo is hij niet meer. En we kunnen bij hem niet meer terecht. Maar Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. Hij is nog zoals hij was toen hij op aarde was. Nog gewillig, nog vol aandacht voor het ellendige, nog vol genade voor de behoeftigen, nog vol zorg voor degene die geen helper hebben. En dat moet vrijmoedigheid geven, dat mag ook vrijmoedigheid geven. Als alles ons ontvalt om tot hem, deze zaligmaker, te vluchten, om bij hem te schuilen en onze verloren zaak aan hem over te geven. En dan ook die andere gedachte, dat, ach, bij Salomo is dat niet vervuld, nietwaar, dat al de heidenen zich voor hem zouden buigen. En dat zijn rijk zou zijn gevestigd van zee tot zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. Maar dat zal tenslotte wel de werkelijkheid zijn van de grote zoon van David, de Heere Jezus Christus. En al is dat nu dan ook nog niet zichtbaar, omdat er nog vele vijanden zijn die zich niet aan hem onderwerpen en vele groten en kleinen zijn die nog altijd zeggen, laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. Toch, naar Gods eigen woord zal de dag komen dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. En dan zal hij heersen inderdaad over het ganse wereld rond. En dan zal men geen leed meer doen en geen verderf meer brengen op de ganse berg van zijn heiligheid. En dan zal hij alles zijn en in allen. Dan zal het ook voluit waar zijn dat de bergende volken vrede zullen dragen. Dan zal het vrede zijn Dan is het lied van de engelen ook tot zijn bestemming gekomen. Vrede op aarde in de mensen van het welbehagen. Als dat volk van Gods welbehagen daar eeuwig wonen mag naar Gods raad. En God eeuwig hun zijn volle gunst zal betonen. Dan zal er niets meer zijn wat scheiding veroorzaakt. Niets meer zijn wat in de weg zit. Niets meer zijn wat de ziel verontrust. Niets meer zijn wat tussen mensen en mensen scheiding maakt en wrevel veroorzaakt. En vooral niets meer zijn wat ons van de liefde des Heren en van de gemeenschap met de Heren berooft. Maar dan zal het volle vrede zijn. En in dat vooruitzicht heeft David zijn laatste psalm gemaakt, zijn laatste gebed gebeden, zijn laatste lied gezongen. En wat is het dan treffend dat van deze David, bij wie, van wie de schrift toch ons ook zoveel dingen zegt, waar de Heere zelf ernstige bedenkingen tegen heeft, waar de Heere hem zelf over moet bezoeken, met straffen en met tuchtigingen. Wat is het dan treffend dat als deze David aan het einde van zijn leven gekomen is, als zijn kringetje al kleiner geworden is, als hij niet meer uit kan gaan zoals vroeger, omdat zijn krachten minder geworden zijn. Wat is het een opvallend en opmerkelijke zaak dat als deze David bij de bejaarden is gaan horen, bij de ouden van dagen is gaan horen, en zijn horizon kleiner geworden is, en zijn kring al kleiner geworden is, dat dan zijn geloofsoog helderder is gaan zien. En dat zijn verwachting groter en ruimer en rijker is geworden. Wat is het treffend dat van deze David, het laatste wat wij horen, het laatste wat hij zelf geschreven heeft of wat hij iemand heeft of voorgezegd dat hij op moest schrijven, dat dat geweest is. Geloofd zij de Heere God, de God Israëls die alleen wonderen doet. En geloofd zij de naam van zijn heerlijkheid tot in eeuwigheid. En dat is het laatste gebed wat hij bidt. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Ja, wat gunt David het hier de Heere, dat hij vele onderdanen zal hebben. Want David heeft het geweten dat in de veelheid der onderdanen des konings heerlijkheid gelegen is. En wat heeft David het vele mensen gegund, dat ze onder de scepter, de genade scepter van deze koning zouden mogen buigen. Wat een zegen om met dit uitzicht oud te mogen worden. Met dit uitzicht en met deze bede in de ziel en met dit gebed op de lippen en met deze psalm in de pen het leven te mogen beëindigen. Wat een zegen als de Heere zo'n uitzicht geeft. Als de Heere oude mensen geeft die zo ook nog voor de komst van het koninkrijk mogen bidden. En als de Heere het geeft dat er ook in en bij het ouder worden een rijk en een heerlijk uitzicht mag zijn op die genade die in Christus Jezus is. We zullen nog eens uit deze 72ste psalm zingen en nu het 10e en het 11e vers. Psalm 72 vers 10 en vers 11.
Thank you.
zullen we nog maar wat zingen van de grote Davids zoon, Psalm 132, het 11e en het 12e vers, 132 vers 11 en 12. Als we nog een psalm zingen, 89 vers 10 en 11. 89 vers 10 en 11. En wie zou nou het Oude Testament af willen schaffen? Dat toch ook zo vol van de Christus is, niet waar? We zullen eerst pauze houden en dan kunnen we waarschijnlijk koffie drinken. Binnen. Ja. Spee weet hoe het hoort, hè? Ja. 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 We zullen weer verder gaan. We zullen zingen uit de tweede psalm, het vierde vers. Psalm 2, vers 4. En daarna zal Wiegel een stukje voorlezen.
De oude visser. In een zeker dorp, het was gelegen, In de nabijheid van de zee had men zich voor zielheil gekregen een zeer godvruchtig dominee, die door zijn ijverig studeren, verhelderd door de geest des heren, een schat van kennis had vergaard. Hij kon bij alle welgezinden in huis en hart ras ingang vinden, door ernst met minzaamheid gepaard. Het merendeel der dorpelingen ging dagelijks om voor het huisgezin het nodig voedsel aan te brengen, met visserspink de wateren in, om met de netten bij het zwalken geschubt gedierte te verschalken, dat in deze zoute water leeft, en dat de schepper alle dingen voor mensen, broze stervelingen, tot voedsel ook verordend heeft. Maar als de rustdag was verschenen, wiens viering ons Gods wet gebied, dan gingen ieder kerkwaarts heen, en dacht men aan het visje niet. Men kwam tot God met zang en bede, en hoorde daar des leraars rede, gegrond op zeren heilig woord. En wat hij dan vol geestdrift zeide, aan vromen en goddeloze beide, werd met ontroering aangehoord. Hij bracht door zijn gelovig spreken verscheiden blinden tot het licht, die in het geloof schier was bezweken, waardoor zijn woord weer opgericht. Hen die naar ziel en lichaam leden, gedacht hij steeds in zijn gebeden, zo in zijn huis als in de kerk, ja door getrouwe ambtsbetrachting, verwierf hij ieders liefde en achting, en God schonk zegen op zijn werk. Maar zie, in deze gemeente woonde een visserman, reeds hoog bejaard, die met woord en daden hoonde van alle menselijkheid ontaard. Voor spijs en drank, de schapperteren en het vieren van de dag des heren, was in zijn oog onzinnigheid. Gekluisterd aan de zondeketen, wist hij van reden nog geweten, nog het leven tot in eeuwigheid. En zo het iemand durfde wagen, om uit het dierbare God, woord van God hem tegen het ander voor te dragen, de vrucht daarvan was schimp en spot. Dan voer hij uit in schrikkelijk vloeken, om het inhoud van het boek der boeken. Zodoende was er niemand meer, die bij hem ooit gewacht dorst maken, van God en goddelijke zaken, alleen uit eerbied voor de Heer. De leraar was slechts kort geleden geplaatst in deze nieuwe kring, toen hij reeds rondging bij zijn leden, tezamen met een ouderling, om ieders toestand te ontdekken en tragen ernstig op te wekken, of troost te bieden waar men leed. Hij dacht ook een bezoek te geven aan de oude visser, die zijn leven zo buiten God en Christus sleet. Doch de ouderling vond niet geraden dat aan dat oogmerk werd voldaan. Wilt gij Gods naam niet horen smaden, sprak hij, laat ons dan verder gaan. Deze man is doof voor alle reden, laat ons aan hem geen tijd besteden. Uw ijver zal hier vruchtloos zijn, door hem met wijsheid te onderrichten, zult gij in plaats van nut te stichten, slechts paren werpen voor het zwijn. De leraar kon geen vrijheid vinden, gevolg te geven aan die raad. God opent wel gezicht der blinden, zo sprak hij, met het slijk der straat. Misschien wordt nog mijn nietig pogen versterkt door zegen uit den hogen. En zo aan hem iets groots verricht, en ligt het in de raad des heren, dat wij hier vruchtloos wederkeren, volbracht dan toch mijn leraarsplicht. Ze gaan daar binnen met hun beiden, de grijzaard op zijn ruwe stoel, zeer ijverig om een net te breiden, ontvangt het tweetal bars en koel. En hij ziet hen aan met norse blikken, toch waagt men hem opzij te schikken. De leraar, vriendelijk en vrij, spreek als in het vak zeer wel ervaren, van netbreikunst, van klos en garen, van weer en wind en visserij. En door de trang van redeneren, de grijzaard wel ter harte gaat, ziet men al spoedig wederkeren de gulheid op zijn strak gelaat. Als wat men vraagt, hij wil het verklaren. Vertelt van het zwerven op de baren, van vissers voor- en tegenspoed, van de avonturen in zijn leven, van daden die hij heeft bedreven, die blijken gaven van zijn moed. En dominee toont geen verveling, maar doet hem vragen, keer op keer, en lokt tot nieuwe mededeling de oude vissers telkens weer. Doch eindelijk moet men toch vertrekken, dat echter het bij deze gesprekken slecht over aardse dingen ging. De leraar, alles door vrees bevangen, niets rap van het eeuwige belangen, ziet, dat bevreemd de oudeling. En toen hij het huis nu zou verlaten, sprak de oude vriendelijk, maar mijn heer, gij kunt toch wonderaardig praten. Komt alsjeblieft eens spoedig weer. Ik spreek zo graag eens van die zaken. De leraar sprak, wie zou dat vragen? Ook ik heb ijver voor mijn werk. Dus als gij mij als vriend wil eren, ei, komt dan op de dag des heren mij ook eens horen in de kerk. Dat scheen hem wonder voor te komen. Hij bleef een weinig zwijgend staan. Toch spoedig sprak hij zonder schromen. Nee, nee, mijn heer, dat zal niet gaan. Ging soms de kerk in vroege dagen, maar nooit werd daar iets voorgedragen dat mij bijzonder wel beviel. Daar wordt van vissen niet gesproken. Daarom kan mij naar mijn zin niet stroken, want visser ben ik met lijf en ziel. Belooft gij mij, zo sprak de herder, te komen met de nieuwe week? Ik beloof uw vriend, zo ging hij verder, dat ik dan over vissen spreek. Gij kunt er veilig staat op maken. Gij weet nu dat ik over zaken van visserij wel praten kan. Ik zal dan ook eens al die dingen heel deftig op de preekstoel brengen. Wel nu, komt aan, wat zegt gij ervan? Ik zeg, kan men van vissen spreken? Dat kan niemand, zoals gij. Nooit hoorde ik een heerschap spreken die zoveel wist van visserij. Maar dit nu zeg ik u tevoren. Ik zal die preek dan komen horen. Als het niet uitkomt naar mijn zin, dan zal ik vlug de kerk verlaten. En of gij nu nog zo mooi zult praten, gij krijgt mij er dan nooit weer in. Nu ging de herder huiswaarts keren, waar hij zijn stil vertrek betrok, opdat hij de heer der heren voor deze verstokte zondaar bad, dat hij zijn zegen neer mocht zenden op hetgeen hij verder aan zou wenden, en dat uit goedheid zonder pijl het God in Christus mocht behagen de oude aan het einde zijner dagen te brengen tot het eeuwig heil. En toen men de eerste zondagmorgen het klokgeluid en orgelspel de mens ontlokte aan de aardse zorgen en nodigde om op Gods bevel in zere tempel te vergaren. Toen zag man met de grote scharen ook de oude vissers kerkwaarts gaan. Wie had ooit kunnen dromen dat zulk een man ter kerke zou komen, daar in de voorste rij zou staan. De leraar had tot tekst genomen het verhaal hoe Jezus langs de kant van het Galileese meer gekomen, twee broeders vissen zag aan het strand. Daar die hij beviel het werk te staken, omdat hij met een plan aan had te maken tot mensenvissers op deze aard, waar zij gewillig tot hem gingen, opeens vervuld met andere dingen, hun meer dan aardse schatten waard. Nu sprak hij in zijn tekstverklaring van bijna niets dan visserij, wat hij door studie en ervaring er maar van wist, dat bracht hij bij. En daar het hem aan kracht van spreken door zere gunst niet mocht ontbreken, zo trof zijn voordracht iedereen. En de oude, in zichzelf verloren, volgt hem met ogen en met oren. Geen woord ontglipt hem, zo scheen het. Maar het eind der rede wendde de spreker zich tot ieders hart. Hij toonde zondaar zijn ellende, hoe roekeloos hij Gods almacht tart. En hoe hij naar het hoogmoedig brallen eens in des Heren hand zal vallen. Wiens heilige wet hij dagelijks schonk, om dan voor eeuwig om te komen, tenzij hij worden aangenomen in het zaligmakend vrede verbond. Hij schilderde met sterke woorden de eeuwige rampzaligheid, die allen die Gods stem niet horen, ontwijfelbaar is toebereid. Maar om de zulke op te beuren, die hunne zonden diep betreuren, wees hij op het kruis van Golgotha, waar allen die God waarlijk zoeken, hoe zwaar de wet hem moog vervloeken, een troostbron vinden van genaam. Hier zit de oude man verslagen, als in het uur door het Heere woord, waarna hij nimmer wilde vragen, hem als een zwaard het hart doorboort. Hij kan Gods stem niet langer smoren, en zonder zich aan iets te storen, roept hij, hoe hebt gij mij in het nat? De leraar spreekt, het zij u ten zegen, zo ik u in het nat gekregen, wordt gij door God eruit gered. En zie, na het horen deze reden, mist oude man zijn vroege rust. Hij heeft nu met zichzelf geen vrede, maar nog zijn toestand onbewust. Kon hij de ware troost niet vinden, hoe hij zich keren mocht of wenden. Hij draagt de kwelling met zich mee en voelt zich telkens aangedreven naar s leraars huis zich te begeven. Het ging nu om het wel of wee. Daar wordt hem de evangelie waarheid eenvoudig, duidelijk uitgelegd. Daar geeft zijn ziel de rechte klaarheid, die zich weldra met vastheid hecht. En het offeren van Gods gunstgenoten en bloed op Golgotha vergoten. En dat geeft hem allengskens moed om met zijn gruwelijke zonden te schuilen in des heilands wonden en hem te zien zijn enig goed. Hij voelt zijn rust nu wederkeren, maar zoeter rust dan voorheen. Het vast getuigenis des Heren is het anker zijn hoop alleen. Daar steunt hij op met vast vertrouwen. Men hoort hem zeren lof ontvouwen, die in hem stookt een liefdevlam, en die hem aan de afgrond heeft onteven, een zeker volle loon zal geven, of schoon hij het oude uren kwam. Nu was het dierbare woord des Heren voor zijn ziel een volle bron, waaruit hij ware wijsheid leren, een zoete troost verkrijgen kon. De kerk is nu voor de oude grijze de plaats waar hij de rechte spijze voor zijn grage zielen vindt. De leraar die zijn hart mocht breken, is meer dan naar het eerste preken de oude vissers beste vriend. Nu bracht hij onder zee bevaren geen roekeloze vloeken meer, maar ziet in de afgrond van de baren de wonde werken van zijn Heer. En of hij ruim of schraal mocht vangen, toch hoort men zijn dankbare zangen weer galmen over het watervlak. Er is hem weinig hier gegeven, hier slijt de avond van zijn leven, tevreden onder het rieten dak. Zo wordt de zon daarheen gedreven, naar het eeuwig heil dat hij veracht. Zo wordt hij op de weg ten leven, steeds tegen zijn wil gebracht. Nooit zal hij naar den Heere vragen, hij slijt gerust zijn levensdagen, al woelend in het aardse dal, totdat hem God ontrukt aan het kwade. Dat is de grootheid der genade, die nooit volprezen worden zal. Gij die Gods vreest, de Heere hulde, wijd al uw krachten, hem alleen, die zijn belofte steeds vervulde, hoe duister vaak zijn weg ook scheen, die hij verorderd heeft tevoren, zal hij zijn roepstam eens doen horen, hen oefenen in zaligheid, een onbevlekte, rechtvaardig maken, hen eens het hoogst geluk doen smaken, in de eindeloze heerlijkheid. Dat was het verhaal van de oude visser. Je ziet dat het kon ook nog voor die man. Maar je wacht nu wel tot 11:00. Ja, dank u.
Ja, we danken Wiegel voor deze voordracht, voor dit mooie verhaal dat inderdaad laat zien dat het ook ter 11 uur nog kan. Zo'n verhaal staat er ook in de schrift, maar niet ter navolging, wel ter bemoediging, ja. We zullen samen zingen uit Psalm 66, het 8e vers. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest. 66, het 8e vers. Nou, doet het 9e en 10e dan ook maar.
Oh,
zeg wat ik nu ga zeggen meer speciaal voor de luisteraars aan de kerktelefoon dan voor u hier. De luisteraars aan de kerktelefoon, die wordt bij deze meegedeeld dat we nu aan het einde gekomen zijn van ons programma. Dat we nog wat bij elkaar zullen blijven hier en dat intussen de zaal ook gereed gemaakt wordt voor de maaltijd, voor de broodmaaltijd. En hiermee is dus eigenlijk de bejaarde middag voor de kerktelefoonluisteraars voorbij. Wij blijven nog hier en we hopen straks ook de maaltijd nog met elkaar te gebruiken. En daarna zal het ook voor ons voorbij zijn.